Nou mensen, vandaag de dag van gejubel, Yom Teruah, dat is het woord wat eigenlijk gebruikt wordt in de Bijbel. En later is de naam Rosh Hashanah ook ingevoerd. En dan heb je nog Bazuinendag, het heeft nogal veel namen. Volgende dia, ik vergeet dat ding. Ja, even kijken. Moet ik even wennen aan dit apparaat. Ja, daar is hij. Maar dat gejubel, dat bazuingeschal, dat hebben we natuurlijk eigenlijk iedere maand in Israël. Vroeger in ieder geval. Ik weet niet of men het nu nog heel getrouw doet, maar vroeger was dat wel zo. Dan werd er iedere maand, als de eerste sterren aan de hemel stonden, werd er op de bazuin geblazen en werden de vuren ontstoken op de bergen. En dan ging dat zo heel Israël door, van er is een nieuwe dag in een nieuwe maand. En dus daar wijst Yom HaShofar eigenlijk ook op, want het is vandaag de eerste Tisri. En in de Bijbelse maanden is dat de zevende maand, in het burgerlijk jaar is dat de eerste maand, Tisri. Maar het is dus wel de eerste dag van de maand, dus het gejubel, het bazuingeschal, dat hoort er echt wel bij. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar we gaan altijd eerst even naar het begin. Want eigenlijk beginnen alle feesten zo'n beetje hier. Wil je er iets over weten, neem dan Leviticus 23 en je vindt het een en ander. En daar staat dan, de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt, in de zevende maand, zo spreekt de Bijbel er dus over, op de eerste dag van de maand, is er al een dag waarop bazuin geblazen wordt, sowieso, moet u een rustdag houden, een Shabbaton staat daar, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst, daar heb je dat woordje Teruah, wat daar al gebruikt wordt, wat hier ook boven staat. U mag geen enkele dienstwerk doen en u moet de Heer een vuuroffer brengen. Nou, dan weten we al het een en ander. We weten, het gaat om de eerste Tisri, het gaat om een rustdag, het gaat om shofargeschal, het gaat om een heilige samenkomst, het gaat om geen dienstwerk en een vuuroffer in de tijd van de tempel. Nou, dan weet je al aardig wat, maar toch blijft er nog wel een vraag. Oh, hij past zelf niet eens helemaal erop. Kan daar iets aan gedaan worden of kan dat niet? Ik kan hem ook niet aantrekken, hè? Dat gaat ook niet. Nee, nou ja, goed. Hier staat in ieder geval een mannetje die nadenkt en een groot vraagteken. Want de vraag blijft, ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Waar gaat Bazuinendag nou eigenlijk over? Het is wel mooi al deze dingen, en dat is ook wel duidelijk, maar dat zegt me niks over, ja, wat is het eigenlijk voor een dag? Dus we gaan gewoon samen even nadenken van waar gaat het hier nu over? Nou, als je bijvoorbeeld Sukkot neemt, Loofhuttenfeest, daar staat in Leviticus 23 dit. 7 dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. En dat zie je dus in Jeruzalem. Natuurlijk ook heel duidelijk, alle balkonnetjes zitten vol met loofhutjes. He, dat doen ze ook. Zodat, dat mist eigenlijk bij de bezuinendag, dat zodat, want hier komt namelijk waarom het is, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heer uw God. Dus bij loofhuttenfeest is het duidelijk, het ging erom. Daarmee denk je eigenlijk terug aan die tijd dat je bevrijd bent uit Egypte en dat je tijdelijk in die hutten of tenten woont. Hoe je het maar noemen wil. Maar dat ontbreekt bij bazuinendag. Dus hoe komen we daar nou achter? Zodat, denkt dit mannetje, van ja, hoe zit dat bij Bazuinendag dan? Nou, we hebben nog een vers. Misschien helpt dat ons verder. Nummer 29, dat is eigenlijk het tweede stukje wat over Bazuinendag gaat. En daar staat dan in de zevende maand nu, op de eerste dag van de maand, hebben we ook al gehad, moet u een heilige samenkomst houden, geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Het is voor u een dag aangekondigd door bazuingeschal. En daar staat het woord Yom Teruah, een dag, en bazuingeschal, Yom Teruah, hè, zoals deze dag van ouds eigenlijk heet. Dan moet u een brandoffer bereiden als een aangename geur voor de Heer. 1 jonge stier, 1 jong van een rund, 1 ram en 7 lammeren van 1 jaar oud, zonder enig gebrek, en het bijbehorende graanoffer van meelbloem. Met olie gemengd, 3/10 eva bij de jonge stier, 2/10 eva bij de ram, en 1/10 eva per lam bij de 7 lammeren. En als zondoffer 1 geitenbok om verzoening voor u te doen, naast het maandelijkse brandoffer en het bijbehorende graanoffer. En voortdurende brandoffer en het bijbehorende graanoffer met de bijbehorende plengoffers volgens bepalingen als een aangename geur en vuuroffer voor de Heer. Nou, eigenlijk staat hier hetzelfde als in het vorige, alleen uitgebreider. We lezen hier dat het gaat om de eerste Tisri, een heilige samenkomst, geen dienstwerk, shofargeschal, een brandoffer en een graanoffer. Nou, eigenlijk ben ik nog niet verder. Nu weet ik nog niet waar Bazaide daarover gaat. Of weet u het al wel? Ik heb het nog niet gelezen. Dus we moeten verder zoeken. Ja, uitgebreider, maar waarom? We hebben dus Leviticus 23 en we hadden Numeri, daar hebben we over gelezen. Ja, en dan komen we bij Nehemia. Dat is wel een hele tijd later, 800 jaar later. Dan zijn ze al in Babel geweest, Juda en wat daarbij hoorde in die tijd. En ze zijn teruggekeerd, Nehemia is teruggekeerd, Ezra die keert terug. En dan staat er in Nehemia 8, toen de zevende maand aanbrak. Welke maand is dat? Dat is Tisri. En de Israëlieten in hun steden waren, aanbrak, dat is dus het begin, hè? Eén eerste Tisri. En de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. Aha. Dus op deze dag, heel lang geleden, kwam heel dat volk wat uit ballingschap teruggekeerd was en stond daar op een pleintje voor de waterpoort. Dat is wat ik hier lees. En sommige mensen denken dat Nehemia 8 over Sukkot gaat, over het Loofhuttenfeest. En dat is wel een beetje zo, maar niet helemaal. Het begint namelijk met Bazuinendag, met Yom HaShofar. En dan later, pas in vers 15, dan staat er, zij vonden in de wet geschreven, want die wet die was ja, een beetje weggeraakt uit de gedachten van de meeste mensen. En ze vierden dus blijkbaar ook nauwelijks de feesten meer. Dat de Heer door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. Dus we zien, het gaat in het begin over de Bazuinendag en verderop gaat het ook over Sukkot. Dus die hele najaarsfeesten die komen hier terug. En het volk dat wordt zich bewust van datgene wat ze eigenlijk kwijtgeraakt waren. Nou, dat geldt eigenlijk ook wel voor de gemeente in Nederland, voor de kerken. Die zijn ook nogal wat kwijtgeraakt. Dus soms moet je ook weer op zoek gaan. En waar moet je dan zoeken? Dat ding wat hier lag, daar moet je dan heen. Dat is de basis van heel het gebeuren. De hele Torah. Nou, eventjes naar die waterpoort, hè, want dat helpt ook wel een beetje. Jammer dat het zo slecht te zien is. Hier heb je het tempelgebied bovenaan. En iedereen die in Jeruzalem geweest is, weet dan ook dat die stad van David ligt daar zo'n beetje onder. Je kan hier door het Kidrondal kan je heen lopen. We hebben daar fijn gewandeld. Mooie planten groeien daar ook. En dan heb je daar ergens onderaan, wat heb je daar? Wie weet het nog, wat heb je hier onderaan? Siloam, precies. En wat heb je daar ergens? De Gihonbron. En daar ietsje boven heb je de waterpoort. Nou staat hij er net naast, maar hier heb je hem in schema. En dan zie je hier Gihon en daarboven de waterpoort. En hier de Siloambron. Die zijn met elkaar verbonden. Waardoor? Wat hebben die met elkaar te maken? Wat loopt daar onder de grond? Ik weet nog dat Walter en ik er doorheen gingen en we hadden vergeten een zaklamp mee te nemen. Ai, ja, ja, het was de pikdonker en je stond tot ongeveer zover in het water. Maar gelukkig had ik een telefoon bij me, een mobieltje. Ach, dat was de eerste keer dat ik het lampje gebruikte. Maar dat was wel nuttig. Ja, daar loopt een hele mooie tunnel die door Hiskia gegraven is, die het water aanvoert. Nou, dus die waterpoort heeft ook van alles met water te maken. En dat maakt het ook wel weer heel interessant. In de Mishnah, zeg maar een beetje de bron van de Talmud, er staat, en waarom werd het de waterpoort genoemd? Ja, dat willen we dan even weten natuurlijk. Omdat ze daardoor de kruik met water zouden binnenbrengen voor het waterplengoffer op het feest van Sukkot. Terwijl ze ceremonieel het water uit de vijver van Siloam haalden om het door deze poort naar het altaar te brengen. Nou, voor wie dat niet weet, Wald en ik zijn wel eens gelopen zo naar beneden. Jeruzalem ligt hoog en wil je dan naar Siloam toe, dan moet je naar beneden toe lopen. Nou, dat deden wij dus. Later bleek dat een beetje gevaarlijk te zijn, maar dat hadden wij niet door. Maar goed, er gebeurde ook niets. En dan kan je via een andere weg ook wel weer terug omhoog. Langs die mooie huizen van de Joden die daar wonen. Maar heel lang geleden had men tijdens Loofhuttefeest haalde men dus een hele mooie kruik met water uit die bron van Siloam. En die werd in een grote optocht met veel muziekgeschal en gezang, werd dat gebracht naar de tempel en daar werd dat water geplengd. En op de zevende dag werd dat 7 keer gedaan. Dus het was een soort van waterfeest. En daar zit natuurlijk ook weer iets achter, want die maand Tisri, dan is het al een lange tijd droog geweest. Dan heb je de zomer gehad en dan ziet men uit naar water. En in Israël regent het niet zo vaak. Maar na het Loofhuttefeest, dan begint het vaak te regenen. Dan krijg je de regentijd in de winter. Dus het Loofhuttefeest is ook een periode van gebed om water. Heer, geef ons water, want water is leven. Zonder water gaat alles dood. Nou, dus die waterpoort, daar langs ging men, daardoor ging men naar binnen toe met dat water. Dat hele waterspektakel, dat voerde langs die waterpoort. Maar is het nou niet mooi dat daar op dat plein bij die waterpoort juist die Torah weer geopend wordt. Ezra die gaat dan op een verhoging staan op de Bima. De mensen gaan staan, dat is ook bijzonder. Die gaan staan voor Torah, dus die hele Torah-dienst uit de synagoge, die zie je daar als het ware voor je. Daar gebeurt het eigenlijk. En ja, daar waar het water binnenkomt, daar wordt het levende water van Gods woord weer verkondigd. En Gods woord geeft ook leven. Dat maakt het leven draaglijk en leefbaar. Maar, dit hadden we gelezen, maar dan gaat het wel verder. Daarmee is het niet afgelopen. Ze staan dan dus op het plein voor de waterpoort en ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen van de wet van Mozes. Sefer Torat Moshe. Daar zit het woordje Torah in. Daar hebben we hem. Die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet, wet heet het bij ons, het staat gewoon Hatorah, voor de gemeente. Zowel mannen als vrouwen. En al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Dus dat is wel belangrijk. Je moet het wel kunnen snappen. Dus te jonge kinderen, ja, die snappen daar niets van. Maar je moet wel iets hebben om het te begrijpen. Op de eerste dag van de zevende maand. Dus we zien, we zitten hier heel duidelijk op Yom HaShofar. Op deze dag gebeurde dat. Hij las daaruit voor. Voor het plein dat voor de waterpoort ligt, denk ik. Vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof nog een keer in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het werk, wetboek, op Hatorah. Nou, hier zien we wat daar allemaal gebeurt. En dit gebeurde dus op die dag van Yom HaTorah. Dus dit gaat ons helpen om iets te snappen van deze dag. Want wat vinden we hier? We vinden hier de eerste Tisri weer. Een heilige samenkomst, dat klopt ook. In dit geval bij de waterpoort. En de Torah wordt weer geopend. Mensen gaan de Torah weer horen. Eigenlijk voor het eerst sinds lang. Ja, er is dus ook een link van deze dag met Torah, met Gods onderwijs. Ja toch? Ik hoor dat niet zo vaak bij deze dag, maar als ik kijk naar Nehemia, dat boek, dan denk ik van ja, er is ook een link met Gods onderwijs. Even kijken, dan gaat de tekst verder. Ezra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging, daar hebben die bima, die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. Nou, dan staan er een heleboel mensen naast, die namen sla ik even over. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging het volk staan. Kijk, daar kunnen we weer wat van leren. Torah, daar ga je met respect mee om. Wij zijn dat niet zo gewend. Wij leggen onze Bijbels gewoon op de grond. Ik soms ook hoor. Ik ben ook gewoon een Nederlander die cultuur zo heeft. Maar dat zou een moslim met zijn Koran nooit doen. En de meeste Joden doen dat ook niet met Torah. Want daar gaan ze met respect mee om. En tijdens de dienst in de synagoge gaat men staan wanneer die Torah voorbij komt. Want dat doen wij bij een koning ook. En die Torah, ja, die is eigenlijk een beetje een koning. Waarom? Hij heeft ook al een kroon, hebben ze erop gezet, een kroon. He, dus dat geeft al iets aan van een kroon. Maar wanneer die Torah voorbij komt, wat komt er dan eigenlijk voorbij? Er komt eigenlijk het woord van God voorbij. En wat is nou de kern van je wezen? Dat zijn je woorden toch ook, of niet? Wat ik zeg, dat ben ik toch, als het goed is. Als ik schijnheilig ben, niet. En maar in principe leer je een ander ook kennen door zijn woorden, als het goed is. Nou, en toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder opheffing van hun handen, net een Pinkstergemeente, amen, amen. En ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het aangezicht, met het gezicht ter aarde, denk ik. Ja, een beetje vervelend dat dat eraf best. Nou, dan staan er weer een aantal namen van mensen die daarbij stonden. En die onderwezen het volk in de wet. Dus toen waren er een heel aantal priesters. De priesters waren de leraren in die tijd. En die onderwezen het volk in de wet. Die gingen dus ook uitleggen wat daar gelezen werd. En het volk stond op zijn... Ja, wat zou er staan? Plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God. Gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Dus, wanneer we het over Torah hebben, is het ook belangrijk dat je enigszins begrijpt wat daar staat. Anders is het loos gelezen. Ja, we zien hier dus ook weer Torah en uitleg. Nog weer een extra woord, Torah en uitleg. En Nehemia, Ezra, de priester en de schriftgeleerden en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heer uw God. Dus we zitten hier op een heilige dag. De Sabbat is een heilige dag, een apart gezette dag voor de Allerhoogste. Maar deze dag is dus ook zo'n apart gezette dag voor de Allerhoogste. Rouw dan niet en huil dan niet. Kijk, hier hebben we weer een aanleiding waarop Joden nooit hun doden begraven op de Sabbat bijvoorbeeld of op zo'n feestdag. Want dat staat hier en daar houden ze zich gewoon aan. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Waarom huilden ze? Nou, de wet is een spiegel, hè? Die wordt je voorgehouden. Je leest dan, God vindt dat wij als mensen, we zijn door hem geschapen, dit is goed voor ons, zo zijn wij bedoeld. En plotseling zie je dat en je doet het heel anders. Dat voelt niet fijn. Dus we zitten dan ook in die 10 ontzagwekkende dagen nu, hè? En dat klinkt wat ontzagwekkend. Maar waar gaat het om? Het gaat erom dat we stilstaan bij, ja, bij de vragen van, ja, hoe dicht leef ik eigenlijk bij God? Hoe dicht leef ik bij zijn woord? Als ik die spiegel me voorhoud, hoe sta ik dan als mens? Nou, daarvoor huilden ze. Want ze zagen van zichzelf dat het niet oké was. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere is uw, ja, deels zou je zeggen, maar het begint met een K. Kracht. Ja, er zijn al mensen die hebben het er even bij. De vreugde van de Heere is uw kracht. Ah, dat kennen we als een liedje, hè? Ik ken dat uit de Pinkstergemeente. De vreugde des Heeren is mijn kracht. 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 Nou ja, kan je heel lang doorgaan. Ja, vrolijk lied. Maar dat past dus wel volgens Nehemia bij deze dag. Het zijn zelfs de woorden, maar die vreugde des Heeren, waar gaat die vreugde over? En ik zette dat ook al op Facebook. Heel veel mensen in evangelische kringen die zingen dit lied, maar die hebben geen idee dat het gaat over Torah. Toch? Hebben ze dat idee? Nee, daar staan ze helemaal niet bij stil. Maar daar heeft het mee te maken. Die vreugde komt vanwege het woord van God, vanwege Torah. En de levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil. Want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Nog een keer. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Nou. Oh, die heb ik overgeslagen. Oh, dankjewel, Mirjam. U hebt gehoord wat ik vergeten was. Verder zei hij tegen hen, ga eet lekkernijen en zoete dranken. Ja. Nou denken wij altijd dat alleen bij het Loofhuttenfeest wij vrolijk moeten zijn, als het ware, als een opdracht. Maar we zien hier dat het ook geldt voor deze dag. En, En lekker eten en zoete dranken, zoetigheid. Nou, u hebt als het goed is allemaal een stukje appel met honing gehad. Wat daarmee te maken heeft. Het is symboliek, hè? Zo'n stukje appel en honing. Maar die komt wel hieruit voort. En dat zie je bij heel veel van die oude tradities binnen het Jodendom. Die komen wel voort uit het woord. En die zijn vaak ook bedoeld om iets duidelijk te maken. En dat is mooi. Dus niet alleen maar grote vreugde bij het Lofhuttefeest, maar ook grote vreugde op deze dag. En ik heb het zelf soms de indruk dat mensen dat wel eens wat vergeten. Die denken ook, dit gaat alleen maar over het Lofhuttefeest. Maar dat is dus niet zo. Nou, we hebben hier weer wat geleerd. Die dag is heilig. Dat betekent niet rouwen vandaag. Heb je een overlijdensgeval? Ja, Mirjam, hoe gaan ze daarmee om? Oké, ze zitten wel met rouw, dat is logisch. Ja, oké, dat is een oplossing. Ja, ze blijven dan thuis en ze gaan dan niet meedoen met het feest, zeg maar zo, op die manier. Ja. Niet rouwen, lekkernijen, zoete dranken, deel uit, groot voor uitdelen, hè? Staat er ook nog bij. Dat is ook iets waar ik niet altijd zo bij stilgestaan heb. Maar het staat hier wel, uitdelen op deze dag. Ja, nou, ja. Nou, ga even uitdelen, ja. Dat is leuk. Ik hou van creativiteit en dat kan Sjoukje ook goed. Dus ondertussen mogen jullie alleen maar niet smekken. Smakken, hoe heet dat? Ja. Ja, en kijk. De vreugde des Heren is mijn kracht. Dat heeft met deze dag te maken. Het is een dag van vreugde. En ja, eigenlijk lijkt het al een beetje vooruitkijken naar Simchat Torah. Het zijn de najaarsfeesten en die hebben alles met elkaar te maken natuurlijk. Hè? We beginnen dus eigenlijk de najaarsfeesten met vreugde om Torah. En we eindigen de najaarsfeesten met vreugde om Torah. Is dat nou niet mooi? En daar ligt heel wat gebeuren tussen. Want Torah is niet zomaar een Joods boek. Het is wel een Joods boek, maar niet zomaar een Joods boek. Het is Gods woord, waarin God spreekt tot ons. En tegenwoordig willen mensen heel graag God horen spreken in hun hart en in profetieën en allerlei dat soort dingen. Maar soms willen ze dat horen, maar dit niet. En dan is het vreemd. Ja. Nou, wat hebben we nu voor deze dag? We weten nu, eerste Tisri, eerste dag van deze maand, van de zevende maand. Dan weten we iets over de type dag. Het is een rustdag, een heilige samenkomst. Geen dienstwerk. Geen dienstwerk, dat betekent dat je niet in dienst van een ander aan het werk bent. Dat is eigenlijk even puur wat er staat. En daar kun je natuurlijk heel lang over doordiscussiëren. En het is een heilige samenkomst. Dat betekent, hier zien we verwantschap met het woordje Moadim. Want wat betekent Moadim? Dat is het meervoud van Moed. En dat is een afgesproken plaats, afgesproken tijd, een vergadering. Nou, we zien, het gaat hier dus over de type dag. Het is een Moed. Er is ook een signaal. Ja, je moet een keer beginnen. Nou, de shofargeschal heeft Renate mooi gedaan vanmorgen. Het is een oproep tot samenkomst. Er zit veel meer nog in, maar dit is het ook. En in die tijd ook een offer. Had je de tempel nog? Dat gaat nu niet lukken. We kunnen hooguit denken aan het geven van iets aan een ander. Of andere soorten offers, maar deze offers kunnen we niet meer brengen. Dan is er ook actie. Torahlezing en uitleg van de koninklijke wet. En toen, zo'n 800 jaar nadat die feesten zeg maar ingesteld werden bij Nehemia. Toen werd de hele dag doorgelezen. Dat is wel bijzonder. Wij vinden soms dit al een beetje lang, maar ja. En eten ook, feestdag, lekkernijen, zoete dranken, ook uitdelen. Een houding van grote vreugde. Dus dat weten we nu inmiddels. Nou is er ook een gouden regel. En die gouden regel, dat is eigenlijk de samenvatting van de wet. Daarom noemen we dat ook wel de koninklijke wet. En dat staat in Jacobus onderaan, Jacobus 2 vers 8. Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. En nou zou ik eigenlijk naast op twee manieren willen schrijven. Met een kleine n en met een grote n. De ander, met een grote a en met een kleine a. Want dat is eigenlijk waar de Torah over gaat. De liefde tot de Allerhoogste en tot de ander. Dat is de kern. Dat is de koninklijke wet. Ja, in Psalm 98 zien we nog een aspect. Juich de Heere, gij ganse aarde. Het is weer zo'n lied voor een, zo'n tekst voor een lied, hè. Breekt uit in gejubel en psalm zingt. Psalm zingt de Heere met de citer. Met de citer, met luide zang, met trompetten en met bazuingeschal. Er staat kol shofar, de stem van de shofar. Juicht voor de koning de Heere. Hariu livnei hamelech Adonai. Dus hier wordt dat bazuingeschal, die stem van de shofar, verbonden met de koning van de schepping. En wie is de koning van de schepping? Dat is de Allerhoogste. Maar de Allerhoogste geeft tijdelijk het koningschap aan de Messias. Die het na verloop van tijd ook weer teruggeeft. Dus als wij zingen koning voor eeuwig voor Yeshua, dan klopt dat niet helemaal. Wel, als je Olam ziet als een periode, dan klopt het weer wel. Maar hij zal eens het koningschap weer teruggeven aan de Vader, als alles afgerond is en weer in orde is. Hij heeft dus eigenlijk de opdracht om de boel hier weer in orde te brengen. Koningschap, dus dat is ook een element van deze dag. Ja, even nog naar wie nou die koning is. In 1 Samuel, terwijl toch de Heere uw God koning is. Hij is de koning. Want God is koning over heel de aarde. Toch is God mijn koning van oudsher, die heil brengt hier op aarde. Hij is het die dat allemaal doet uiteindelijk. Hij gebruikt daar Mozes voor. Hij gebruikt daar Yeshua voor. Hij gebruikt daar ons voor. Psalm 95, want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. Jesaja, zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermacht. En ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Dit gaat over de schepper. Jesaja 52, die tegen Zion zegt, uw God is koning. Jeremia 10, de Heere God is echter de waarheid, hij is de levende God, een eeuwig koning. Daniel, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. En dan nog één in Openbaringen, want de Heere de Almachtige is koning geworden, staat er dan. Hij is dat natuurlijk altijd al. Hier is heel duidelijk dat de Allerhoogste is de koning. Maar, zullen sommigen inbrengen, ja, maar er staan ook andere dingen. Ja, klopt. Matthäus, waar is de koning der Joden die geboren is? Dat zeggen de wijzen. Die zeggen, waar is hij nou geboren, die koning van de Joden? Dit maakt het iets ingewikkelder. U bent de koning van de Joden. Jezus zei tegen hem, u zegt het. Gegroet koning van de Joden. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Nathanael antwoordde en zeide tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God. U bent koning van Israël. Johannes, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Wie is nou koning? Is God nou koning? Is Yeshua nou koning? Is er ook strijd tussen die twee koningen? Nou, dat heb je vaak tussen koningen. Ja, allemaal lastige vragen. 1 Korinthe 15. Daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader heeft overgegeven. Hij is Yeshua, de Messias. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Wanneer dat allemaal gebeurd is. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En dan gaat het nog verder in het volgende vers. En wanneer alle dingen dan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem. Die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zij. Dus eigenlijk lijkt Yeshua een beetje op Jozef ten opzichte van de farao. En daar zijn natuurlijk ook allerlei vergelijkingen te zien. Ja, bijzonder. Openbaringen 11 dan nog. En de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here, dat is Adonai, en van zijn Christus, van zijn Messias geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Ja, en daar zegt het Jodendom het volgende over. Maimonides zegt erover: de koning Messias zal opstaan en de monarchie van David herstellen, zoals die in vroeger tijden was. Dus, en dat is wat we eigenlijk ook zien met de Bazuinendag. De dag dat de koning komt om hier op aarde alles te herstellen. En hij heeft daar natuurlijk al een begin mee gemaakt, maar het is niet af. Je kunt niet zeggen dat het af is, want we hebben nog geen vrede op deze aarde. We zien nog allerlei ellende op deze aarde. Dus er is een begin gemaakt en hij zal straks komen om alles af te maken en helemaal klaar te maken. En als hij dat gedaan heeft, dan geeft hij zijn koningschap, zijn kroon, geeft hij terug aan de Vader. Ja, even nog over dat moment, hè. Ik zag van de week op Facebook ook weer iemand die zei: ja, in 2026, op een bepaalde dag, ik geloof Goede Vrijdag, dan komt de Heer terug. Nou, ik zette er gelijk onder van: ja, weer een op de lijst erbij. Want ik heb eens op internet opgezocht. Er is een lijst ellenlang van mensen die gezegd hebben: toen, dan zal die terugkomen. Dan zal die terug, dan zal die terug, dan zal die terugkomen. Nee, dan zal die terugkomen. En Yeshua die zegt er zelf ook wel wat over. Maar even terug naar dit verhaal. Het gaat over Laban. En Laban vergaderde al de mannen van die plaats en richtte een maaltijd aan. De s'avonds echter nam hij zijn dochter Lea en bracht haar tot hem. En hij kwam tot haar. Wie is dat? Jacob, hè? Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa tot een slavin voor zijn dochter. Maar des morgens, zie je, het was Lea. Toen zei hij tot Laban: wat hebt gij mij daar gedaan? Heb ik niet om Rachel bij u gediend? Waarom heeft gij mij dan bedrogen? Daarop zeide Laban: zo doet men hier niet ter plaatse, dat men de jongste ten huwelijk geeft voor de eerstgeborene. Breng de bruiloftsfeest met deze ten einde, dan zal u ook de andere gegeven worden voor de dienst, zoiets. Dienstjaren waarmee gij nog eens 7 jaren bij mij dienen zult. Wat zien we hier? Het is de vader die bepaalt wanneer er getrouwd wordt. Aha, we gaan even verder of dat vaker zo is. We leren dat de vader bepaalt de tijd van het huwelijk. Matteüs 22, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. Wie doet dat? Dat doet de vader in die cultuur. Bij ons is het zo, Walt en ik wilden gaan trouwen, wij gingen dat regelen. En dat zal bij jullie ook wel zo geweest zijn, gekken. En je ging dat zelf regelen. En natuurlijk willen ouders helpen, dat is allemaal prima. Maar je regelt dat zelf. Maar deze cultuur, daar regelde de vader dat. En dat moeten we wel begrijpen, willen we dit soort dingen snappen. Dus wat leren we ervan? De vader bepaalt de tijd van het huwelijk. We zijn wel wat gedegradeerd als vaders, vind ik trouwens. Marcus 13. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen op de wolken. Dat komt er nog aan, dat is een belofte. Met grote macht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de 4 windstreken. Van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt, dit deel kent u goed, en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het nabij is, voor de deur. Dus we kunnen in grote lijnen zien dat iets dichterbij komt, zegt dit eigenlijk. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles is geschied. Lastige tekst om te snappen. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar van die dag of van die uren weet niemand. De engelen weten het niet. Die hoef je dus niet te vragen. En de zoon weet het ook niet. Hoef je het ook niet te vragen. Alleen de vader. Want de vader bepaalt het moment. Ja, zo is dat. Dus mensen die zeggen dan en dan. Nou, ik zeg altijd maar wacht maar af. Dan zien we het wel. Wie is nou die bruid? Dat is natuurlijk ook wel weer een beetje een lastige. Ja, vanuit de kerk is het makkelijk. De kerk is de bruid. Ja, simpel. Maar is dat waar? Is dat helemaal waar? Leviticus 18. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen: heilig moet u zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Dus willen we met God te maken hebben, hij is heilig. Heilig kan niet omgaan met onheilig. Dat bijt elkaar, zou je kunnen zeggen, net als water en olie. Dat gaat van elkaar af. Maar hij zegt, wij moeten heilig zijn, want ik ben heilig. Ja. In Sefaria, dat is een hele mooie site op internet, daar kan je veel over Joodse gedachten lezen. Shene Lugot Habirit. Daar staat, zich baserend op dit vers, trokken de profeten en wijzen een vergelijking tussen God en de Exoduservaring van de Knesset Israël. Knesset is de vergadering, hè? Israël. Als vergelijkbaar met de relatie tussen bruidegom en bruid. Het hele boek Hooglied is op dit concept gebaseerd. De meeste liturgische poëzie van onze gebedenboeken gaat over dit concept en verheerlijkt die relatie tussen Israël en God. Dus zij zeggen, Israël is de bruid. Ja, ja. Rabbi Aryeh Kaplan die zegt, het is betekenisvol dat Gods aanneming van Israël als zijn bruid wordt vergeleken met een huwelijk. Dus in het Jodendom leeft sterk die gedachte van Israël is de bruid, God is de bruidegom. En ja, we hebben natuurlijk, zitten natuurlijk eeuwen na het begin van de vervangingstheologie. En wij hebben geleerd, de kerk is de bruid. Lastig. Wie is de bruid? Hosea 2, die zegt, en dan hebben we de Bijbel zelf, hè, de profeet Hosea. Daarom zie ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven. En het dal van Achor, dat mooie lied wat we een paar keer gezongen hebben, en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. Als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij noemen zult mijn man. Dus Israël zal God noemen mijn man. En niet meer zult noemen mijn Heer, mijn Baal. Nou, sla ik even een stukje over. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Dus hebben die rabbijnen ongelijk? Nee, ik kan het niet helpen. Ik zal voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. Vaardigheid, in goede tierenheid en barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Dat is een belofte. En aangezien God zijn beloftes niet breekt, mensen doen dat wel, en dan krijg je soms weer een afstand tussen het volk van God en Israël, maar God verbreekt zijn beloftes niet. Dus het wordt altijd weer recht getrokken door hem. En dat is maar gelukkig ook. God is een genadig God. Ja. In Openbaring lezen we dan het volgende. Even daarnaast, hè, naast het andere. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg. Ah, kijk, daar komt het. In de geest op een groot en hoge berg en hij liet mij de grote stad zien, het heilige. Hey, hier staat dat het heilige Jeruzalem de bruid is. Dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Dat is dus iets heiligs eigenlijk, hè? Iets bijzonders, iets stralends. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Agelus staat daar in het Grieks. Ook waren er namen opgeschreven. Ja, waar staan die namen op die engelen of op die poorten? Ja, ik merk dat u het idee al hebt, maar ik vraag het me nog steeds af. Namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Dus de namen van die 12 stammen staan of op de engelen of op de poorten. Dat is me nu nog niet helemaal duidelijk. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. Dat is richting de hele wereld, zeg maar, richting de windstreken. En de muur van de stad had 12 fundamenten. Daarop de 12 namen van de 12 apostelen. Apostolos. Van het. Wat stond hier nou? Van het. Lar. Land. Is. Ik. Van het lam.
Ja.
He. U wist het ook niet.
Ik was het ook even kwijt.
Maakt niet uit. De 12 apostelen van het lam. Tja. Moeilijke tekst. En natuurlijk ga je gelijk het invullen zoals je het geleerd hebt. Hè? Maar er zijn in ieder geval 12 engelen met de namen van de stammen. En 12 fundamenten met de namen van de 12 apostelen. En 12 poorten. Hè? Ja. 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 Soms moet je gewoon even weer terug. Hè? De Nijderse vertaling die vertaalt het een beetje letterlijker. Die zegt, vers 12, zij heeft een grote en hoge muur met 12 poorten. En op de poorten 12 engelen. Die engelen staan op die poorten. En daarop zijn namen geschreven. Waarop? Op de poorten of op de engelen? De namen van de 12 stammen van de zonen Israëls. Ja. Nou, zetten die twee woorden even naast elkaar. We hebben Agelos, die engel, is een boodschapper of een bode. In de Bijbel is dat een shaliach. Hebben we het laatst al eens wat meer over gehad. Een apostolos, het Griekse woord apostolos, is een afgezant, een bode, een vertegenwoordiger, een apostel of een shaliach. Hé, hey, dat is wonderlijk. Die engel is dus een bode. En die apostelen zijn boden. Ja, ik geef niet alle antwoorden hoor. U mag zelf hier ook over na gaan denken. Over dat het eigenlijk heel dicht bij elkaar staat, apostel en engel. Engel is een bode, apostel is een engel. Het zijn allebei shaliach. Allebei zijn ze boden, gezonden namens de Allerhoogste. Ja, het woord apostel, dat komt maar 3 keer voor in de Openbaringen. En steeds in algemene zin. Er wordt niet expliciet gewezen op de discipelen van Yeshua, op de apostelen. Het gaat steeds in algemene zin over boden, boodschapper. De teksten staan hier, mag zichzelf nazoeken. Dus dat zegt iets over het gebruik van dat woordje apostel hier. Matthäus 11 vers 10 over Johannes de Doper, want hij is het over wie geschreven staat, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Johannes was dus een engel. Hij was een bode, een boodschapper. Want we zitten zo vast met die beelden hè, in ons hoofd. Haggai 1 vers 13, daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, wat staat daar? De malach, dat is het Hebreeuwse woord voor engel, zou je kunnen zeggen. Dus ook Haggai was een engel, was een malach. Openbaring 2 vers 1, schrijf aan de engel van de gemeente. Nou, wie was de engel van de gemeente? Dat is wel duidelijk, de synagoge, dat is een woord voor vergadering, had een boodschapper. Dat was degene die heel veel regelde in de synagoge. Tegenwoordig is dat nog zo en die heette Shaliach Tzibur. Een openbare boodschapper. Deze persoon was verantwoordelijk voor het voorlezen van de gebeden en andere mededelingen aan de gemeente. Dus wanneer Johannes schrijft aan de engel van de gemeente, dan schrijft hij dat aan die speciale functie in de gemeente. Die moest zorgen dat een brief voorgelezen werd bijvoorbeeld. Dat is de engel van de gemeente. Dus we moeten het wel lezen in de context. En deze engel van de gemeente moest dus die brief openbaringen of dat gedeelte voorlezen. Dus zo zien we dat het is eigenlijk nog niet zo heel gemakkelijk. Ja, Jesaja 43 vers 10 zegt, u bent mijn getuigen, spreekt de Heer. En mijn dienaar die ik verkozen heb. U bent mijn getuigen en mijn dienaar die ik verkozen heb. En Genesis, ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wat leren we hieruit? Dat Israël ook Gods shaliach is. Israël is dus Gods bode op deze wereld. He, ze hebben een belangrijke taak, ze hebben de brief van God gekregen, de Torah, om die in deze wereld uit te delen als het ware. Of ze dat altijd goed gedaan hebben, dat is een andere vraag. We zijn allemaal mensen. En het bijzondere bij Sukkot is, wat voor offers worden dan gebracht? 70 stieren. En waar staat 70 voor? Voor de volkeren van de wereld. Dus hier en daar zie je van die lichtpuntjes en je denkt, ja, dat klopt precies. Ze zijn hier door God zo ingesteld, dat kleine volkje Israël, via Abraham, Isaac en Jacob, om een licht te zijn op deze wereld. Ze zijn de bode, ze zijn eigenlijk een engel. Een apostel. Ja, en er zit natuurlijk altijd die frictie tussen de kerk en de synagoge. Maar dit is wel wat ik uit de Bijbel lees. Jesaja 42. Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen. Ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. Tot een licht voor de heidenvolkeren. Ja, lichtdragers. Om blinde ogen te openen. Om gevangenen uit de kerken te leiden. Uit de gevangenis wie in duisternis zitten. En ik moet zeggen, als we tegenwoordig een ramp ergens hebben, wie zijn daar meestal als eerste? Israël. Dus ook daarin zie je dat ze doen hun best om die rol te vervullen. En net als wij, het zijn ook mensen, het lukt hen ook niet allemaal. Maar ergens merk je wel dat ze dat ook wel zien. Ik wil nog even naar het woord toe. U ziet teruah hier, wat hierboven staat, yom teruah, de taf, de rees, de waf, de ayin, de he. Dat is het moderne Hebreeuws. En wanneer we de letters erboven zetten, dan lezen we het zo, teruah, zo ongeveer. Hè? Even grofweg. En dat gaat van rechts naar links. Maar nu wordt het interessant. Oh, wacht even, die heb ik niet vastgelegd, wat dom. Nou, dit zijn, eigenlijk moeten hier staan de oer-Hebreeuwse pictogrammen. Dat waren pictogrammen en dan zie je dat die taf is een kruisje. In sommige scripten is het het kruis van Christus, maar dat is een christelijke interpretatie. Het is gewoon een kruisje, de taf. Ja, je ziet deze ook niet goed, is het paleo, dat kwam er wat dichterbij. Jammer genoeg, ik heb dat verkeerd gedaan, ik had dat even vast moeten leggen. En deze computer heeft die lettertypes niet, dus die gooit er allerlei andere lettertypes neer. Heel vervelend. Weer niet gezien, maar in ieder geval, dit is een kruisje. Hè? Dit is een hoofd, de reis staat voor hoofd, voor eerste, voor de ander. Dit is de waf, de pin, de haak. Dit is de ayin, het oog. En dit is de he, iets te maken heeft met prijzen. Dat is een soort prijzend mannetje. Wat halen we eruit als we dat zo verbinden, dat woordje teruah? Dan zien we het teken, de taf is een teken, en ik zeg nu niet direct het kruis van Christus. Dat vind ik te veel interpretatie als ik eerlijk ben. Maar het is een kruis. Het teken van de ander, met een hoofdletter, teken van de ander verbindt, daar hebben we de verbindingshaak, ons oog met de ander, met een hoofdletter, tot lofprijs. Dus in dat woord teruah, daar zit iets in. Er komt een teken. Ta-da-da-da. Hè? En die oproep, die roept op tot verbinding. Dat is wat Yom Teruah doet. Die roept op tot verbinding. En daarmee wil ik graag afsluiten. Oh, nou ja, dit is nog even een herhaling. Voor als het vergeten waren, maar dat mag van mij ook sneller. Het is een oproep van de Vader, een herstel van het koningschap ook. Amen.